Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het met Bert Hubert van PowerDNS over internet vanuit de ruimte. Het Amerikaanse leger gaat de internetsatellieten van SpaceX testen. En OneWeb, een concurrent, hoopt zijn marktwaarde nog even op te krikken. Bert Hubert alvast, welkom.
Goeiedag.
En we beginnen met president Trump. Hij heeft het aan de stok met sociale media en in het bijzonder met Twitter. Dus gooit hij een decreet in de strijd, een executive order. Hij wil sociale media aansprakelijk maken voor de inhoud op hun platforms. De gast Christian Albeding-Tijm, advocaat en partner bij Bureau Brandeis. Welkom, Christian.
Goedemiddag.
Techbedrijven hoeven bijna geen verantwoording af te leggen voor de inhoud van hun platform, mogen zelf beleid opstellen en uitvoeren. Hoe zou jij die uitzonderingspositie formuleren op dit moment?
Nou, dat is een oude uitzonderingspositie. Die is flink wat jaren geleden ontstaan. In de Verenigde Staten in 1996 en in Europa in het jaar 2000. De gedachte toen was dat die internetbedrijven neutraal waren ten opzichte van de inhoud van de informatie die zij doorgeven of opslaan. Informatie die anderen verspreiden met andere woorden.
Ja, user-generated content, hè?
Ja, zolang ze echt neutraal zijn, zijn ze niet aansprakelijk voor de inhoud van de boodschap. Dus kunnen ze niet verplicht worden om bijvoorbeeld schadevergoeding te betalen, omdat de informatie onrechtmatig is ten opzichte van derden, omdat het auteursrecht inbreuk is of een onrechtmatige uiting.
Die executive order, hoe gaat die dat veranderen? Hoe wil die dat veranderen?
Nou, wat Trump wil met zijn executive order is dat de sociale mediabedrijven eerder aansprakelijk zijn. Dat betekent meer kunnen profiteren van die neutrale positie op grond waarvan ze gevrijwaard zijn van die aansprakelijkheid. En dat is vrij risicovol voor sociale mediabedrijven, gezien het feit dat ze natuurlijk honderdduizenden miljoenen berichten iedere dag op platforms verschijnen. Ja. En via sociale media worden verspreid.
Ja, als we eerst even kijken naar wat Twitter precies heeft gedaan. In eerste instantie extra informatie gezet bij een tweet van Trump die ze dan beoordeelde als mogelijk feitelijk onjuist. Is daar iets voor te zeggen om te doen wat Twitter heeft gedaan?
Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf wat voor positie je daarover inneemt. Kijk, als het Twitter's bedoeling was om neutraal te blijven, hè, dat is toch een beetje het uitgangspunt van de wet, dan is het onverstandig wat Twitter heeft gedaan. Want vanuit die neutrale positie moet je wel eens maatregelen nemen om informatie te verwijderen of te blokkeren. Maar niet om de informatie in een bepaalde context te plaatsen. Dus eigenlijk wat Twitter hier heeft gedaan, ze heeft eigenlijk een beetje als een redacteur gehandeld, een redacteur van een krant.
Ja.
Die zegt van nou, dit wordt er wel zo gezegd, maar je moet eens hier kijken, daar staat wat anders. En misschien klopt het niet helemaal wat president Trump daar zegt.
Maar er is toch een roep om dat soort maatregelen, in ieder geval in Europa. Je moet dat natuurlijk per land bekijken, maar er wordt toch ook als het om Facebook gaat bijvoorbeeld, wordt er geschreeuwd om zorg nou dat fake news wordt tegengehouden bijvoorbeeld. Hè? Zeg nou eens een keer iets over al die onzin die er wordt verspreid.
Ja, die roep is ook heel sterk. En de druk is dus ook heel groot op sociale mediabedrijven om meer te doen.
Ja.
Bijvoorbeeld het flaggen van content. En ga ze maar door. Maar wat Twitter hier heeft gedaan is het eigenlijk je gaan bemoeien met de inhoud van de informatie. Ja, dan word je gewoon een krant. En dat is nou juist wat ze niet wilden. Dus dat vind ik echt onverstandig.
Maar waar volgens mij weinig meningsverschil over is, is dat Trump doorlopend de gebruiksvoorwaarden van Twitter aan het schenden was door haatdragende tweets te verspreiden, feitelijk onjuiste tweets te verspreiden enzovoort. Is dat inderdaad zo?
Ja, het lastige daarvan is dat Twitter zelf is is wetgever en rechter op dat gebied. Dus Twitter bepaalt of haar eigen beleidsregels zijn geschonden.
Maar volgens mij hadden ze dat ook wel toegegeven. Alleen het betrof de president van de Verenigde Staten. En dus nieuwswaardig. En dus maakten ze een uitzondering.
Ja, exact. Dat was de tweede tweet, hè, waar het dan op ging.
Nee, ik dacht dat ze dat al veel eerder hadden vastgesteld.
Daar
had
ze heel lang niks gedaan. Nee, klopt, Herbert. Daar hadden ze heel lang niks gedaan. En die tweede tweet hebben ze inderdaad zo'n soort benadering gevolgd. Ze hadden al heel lang regels, maar die hadden ze inderdaad nooit toegepast.
Ja.
Ten aanzien van Trump. En bij de tweede Trump... De tweede tweet. In Trump en Twitter door elkaar te halen.
Ja, dat is heel lastig.
De tweede tweet ging het om de gebeurtenissen in Minneapolis.
Ja, when the looting starts, the shooting starts.
Exact.
Een uitspraak met een racistische ondertoon, hè?
Nogal, ja. He, die verwees naar een oude uitspraak van een politieman, geloof ik. Ja. Eind jaren 60, tijdens de rassenrellen toen. Kijk, wat Twitter daarmee heeft gedaan, is die heeft die uitspraak verborgen. Maar vervolgens, als je erop... Je kon hem niet tweeten of retweeten, maar als je erop klikte, kon je hem toch zien.
Als je denkt hier tegen te kunnen, klik dan hier.
Ja, ook een beetje een dubbelhartige beslissing. He. Dus ook hiervan zou ik zeggen... Als het gaat om haatzaaien of het aanzetten tot geweld... Hè, in dit geval zou je kunnen zeggen dat is aanzetten tot geweld... dan moet je gewoon verwijderen. Maar wat Twitter hier doet, is zegt van... kijk, de vrijheid van meningsuiting is ook wel belangrijk... en het is toch de president van de Verenigde Staten. Ze vinden het toch wel belangrijk dat mensen het gaan zien. Het gevolg is natuurlijk dat... normaal gesproken nemen sowieso miljoenen mensen kennis van de tweets van Trump... maar nu waren het nog veel meer mensen die kennis namen van de tweet van Trump.
Niettemin dus klaagt de president... Mijn vrijheid van meningsuiting is geschonden. Is dat juist?
Ja. Dat hangt er een beetje vanaf welke benadering je van de vrijheid van meningsuiting hanteert. Hè. Onze minister-president Mark Rutte die heeft ooit gepleit, toen hij nog een gewoon Kamerlid was, voor absolute vrijheid van meningsuiting. Dus alleen maar beperkingen als er inderdaad aangezet werd tot geweld. Maar bijvoorbeeld feitelijke onjuistheden, hè, die eerste tweet van Trump, dat zou dus mogen in de ogen van Rutte.
Ja.
Dat is niet de opvatting die wij hier in Europa...
Nee, maar over ik vraag het omdat die tweet van Trump niet verwijderd is. Hè. De uitingen waren nog steeds te zien als je maar lang genoeg doorklikte. Dus is dat een aantasting van de vrijheid van meningsuiting van de president?
Het is zeker een beperking van zijn vrijheid van meningsuiting. Absoluut. Dan is vervolgens de vraag, is die gerechtvaardigd? Maar het is zeker een beperking van zijn vrijheid van meningsuiting. Want je kan hem niet retweeten. He, dus je kan het gebruik van communicatiemiddelen valt natuurlijk onder de vrijheid van meningsuiting. Ja, en de mogelijkheid daartoe wordt beperkt door Twitter hier.
Ja, er is gezegd, als Trump nu die bescherming die sociale media genieten aantast, als hij die met zijn decreet ondergraaft, kan het wel eens tegen hem gaan werken. Want dan gaan Twitter en Facebook en dergelijke alleen maar voorzichtiger zijn met het doorgeven van juist zijn uitingen. Zit daar wat in?
Ja, zeker. Daar zit zeker wat in. Dat is ook een beetje het dubbele van de decreet en de tekst... die natuurlijk volstrekt willekeurig is. Op basis van willekeur tot stand is gekomen. Hij verwijst dus ook naar de recente gebeurtenissen. Dat is vrij beangstigend. President die op basis daarvan wetgeving probeert te maken. Althans, zo'n decreet probeert uit te vaardigen.
Ja.
Maar op het moment dat zij meer moeten gaan controleren... doordat ze eerder aansprakelijk zijn... ja, dan zullen ze nog voorzichtiger zijn. Dat is nou juist ook waar Trump al verklaagt. Dus die zegt van ja, ze zijn willekeurig tweets aan het verwijderen. Ja, dat is maar net welke mening je aanhangt of welke politieke partij je steunt. Ja. Dat is een beetje het lastige van deze decreet van hem.
Wat gaan we hier in Europa van merken?
Nou, in Europa lopen wij eigenlijk voorop. We hebben dus die richtlijn elektronische handel uit 2000. Maar ook wij zijn bepaald niet gelukkig met de inactieve houding van partijen als Facebook en Twitter en Google. Er is al heel veel druk op die partijen gelegd om bijvoorbeeld hate speech meer tegen te gaan. Of terroristische content of kinderporno en ga zo maar door. Dus er zijn allerlei... nationale initiatieven op grond waarvan dat binnen een bepaalde termijn heel snel verwijderd moet worden na melding. We krijgen einde dit jaar een nieuwe zogenaamde Digital Services Act. En dat wordt een grote verandering van die richtlijn elektronische handel die we altijd hebben gehad. Dus ik verwacht dat wij ook hier in Europa gaan verlangen... van dit soort platforms, dat ze bijvoorbeeld filtermaatregelen gaan toepassen of kunstmatige intelligentie gaan toepassen om bepaalde uitingen te blokkeren.
Ja, intussen is de eerste rechtszaak tegen de executive order van Trump is er al. De Amerikaanse Center for Democracy and Technology stelt dat het besluit in strijd is. Dan krijg je het weer met het eerste artikel van de Amerikaanse grondwet, namelijk dat over vrije meningsuiting. Dus nou is opeens die executive order zelf in strijd met de vrije meningsuiting. Is dat zo?
Ja, nee, kijk, dat is een beetje, hè, wie heeft welke macht in de Verenigde Staten? Hè? Dus de macht van.
Nou, de vraag die ik stel is: wie, wat is in strijd met de vrijheid van meningsuiting? Het tegenhouden van tweets of het uitvaardigen van zo'n decreet?
Nou ja, kijk, strikt genomen is iedere beperking van de uitingsvrijheid is in strijd met de uitingsvrijheid.
Zo, ja.
Vervolgens is de vraag, is die gerechtvaardigd?
Ja, ja, ja.
Die vraag doet zich hier voor. Ik denk dat de Supreme Court hier gehakt van maakt, met name vanwege de willekeur. Maar goed, dan zijn we wel weer.
Ondanks het feit dat daar een conservatieve meerderheid in zit.
Ondanks dat daar een conservatieve meerderheid in zit, ja, ik denk toch dat ze dit echt niet leuk vinden. Dat Trump op basis van een tweet van hem die verwijderd wordt een executive order gaan uitvaardigen. Dus ik denk dat ze daar wel doorheen prikken.
Oké, okay, maar dan moet het wel eerst aan het Supreme Court worden voorgelegd. Hè? Dat kan nog wel eventjes duren.
Exact, en in de tussentijd, en dat is natuurlijk de juiste weg die je moet bewandelen in zo'n geval, zal het Amerikaanse congres een wet aan kunnen nemen. Hè? En die kans is natuurlijk best groot. Dus het gaat nu even van, god, wat is de bevoegdheid van de president om dit te doen? Maar het Amerikaanse congres kan natuurlijk een wet aannemen. En er zijn ook allerlei initiatieven voor in de Verenigde Staten. Dus dat al die platforms en sociale mediapartijen wat meer zullen moeten gaan doen, dat lijkt voor zich te spreken.
Oké, hartelijk dank voor deze analyse. Christian Albeling-Tijm, advocaat en partner bij Bureau Brandeis.
Digitaal.
Het is officieel, SpaceX is het eerste commerciële ruimtevaartbedrijf dat astronauten de ruimte in heeft gebracht. Maar ze zijn intussen ook druk met het lanceren van internetsatellieten. Elke maand gaat er weer zo'n treintje de lucht in van 60 stuks dat je bij goed weer kunt zien overkomen. Het Amerikaanse leger gaat daar nu mee testen. Bert Hubert van PowerDNS, hallo.
Goedemiddag.
Even om te begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Dat Starlink-netwerk van internetsatellieten, hoe moet dat eruit gaan zien?
Nou, in eerste instantie zijn er nu ongeveer 400 satellieten al in de baan om de aarde. En die draaien niet al te hoog. En dat betekent dat ze vanaf een vrij lage hoogte netwerkverbindingen naar beneden uit kunnen zenden. En daarmee ook nu al eigenlijk de hele wereld kunnen bereiken. Alleen omdat er nog maar 400 satellieten zijn, kunnen ze nu niet heel veel bandbreedte gaan uitzenden.
Nee. Hoe kun je dat ook uitdrukken in, wat is het ook weer, kilobit per seconde of zo'n soort eenheid? Kun je daarmee Netflix op dit moment?
Ja, dat kan. Maar dat kunnen niet heel veel mensen tegelijkertijd. Zo, Elon Musk heeft al wat tweets verstuurd via zijn eigen netwerk. Er is een test geweest in een vliegend vliegtuig met 650 megabit per seconde. En dat is echt heel veel.
Ja.
ESA heeft ook dat soort experimenten gedaan. Dus het is op zich niet nieuw dat je een gigabit verbinding met de ruimte opzet. Nieuw is de ambitie om dit te doen voor heel veel mensen tegelijkertijd.
Ja, want dan moet je iedereen in Nederland zou daar bij wijze van spreken tegelijkertijd gebruik van moeten kunnen maken. Eerst eventjes, voor we daarover verder gaan, dan heb je ook een nieuwe telefoon nodig, denk ik, hè, of niet?
Nou, wat je dus nodig hebt om dit te kunnen ontvangen is een speciale antenne die nog niet gemaakt is.
Dat bedoel ik.
Die heeft ongeveer het formaat van een pizzadoos. En die pizzadoos die moet vanuit jouw auto of vanuit jouw dak satellieten in de ruimte gaan volgen. En dus dat is nogal een geavanceerd dingetje.
Ja, mijn verwachting dat je dat gewoon kunt gaan doen, hè, klant zijn van Starlink dus, met een normaal mobieltje zoals wij dat nu kennen, die verwachting is verkeerd.
Ja, dat is natuurkundig en technisch en elektronisch echt ontzettend lastig om te doen. Er zijn wel een beetje van dat soort systemen, maar die hebben net genoeg bandbreedte om af en toe een tweet over uit te sturen. En dat is niet genoeg om een website mee te bekijken zonder zo'n speciale antenne.
Ja, dus het gaat een systeem worden dat een vliegtuig bedient of een flatgebouw bedient of een auto bedient. In elk geval, je moet iets hebben om die schotel, of hoe je het ook noemt, kwijt te kunnen.
Absoluut, absoluut.
Ja, en hoe gaat het dan verder werken? Want ik meen dat bomen, regenwolken, sneeuwbuien en zo ook best wel invloed hebben op satelliettelevisie of andere vormen van elektronische van radioverbindingen. Dus wat gaat Starlink ontvangst bemoeilijken?
Ja, nou, in zijn algemeenheid zou je daar wat over kunnen zeggen als ze bij SpaceX een beetje duidelijk waren over wat ze gingen doen.
Oh, dat zijn ze niet.
En dat zijn ze op dit moment niet. En er zijn een hoop mensen die er erg over zitten zeuren. Met name mensen die tot nu toe dit soort internetsatellieten lanceren.
Bedoel je dat we niet eens weten op welke golflengte dat gaat werken?
Nou,
of zo?
Men heeft meerdere golflengtes in gedachten. Kijk, Elon Musk doet hele grote beloftes altijd. En dan achteraf zegt men veel dat, maar dat kan helemaal niet. En hij heeft heel veel bandbreedte beloftes gemaakt. En toen ineens zei iedereen, maar dat kan helemaal niet op de frequentie die je wil gebruiken. Toen ineens trok hij een nieuwe frequentieband uit zijn broekzak. De zogeheten V-band. En daarop zijn inderdaad sloten en sloten met ruimte voor heel veel bandbreedte. En dan kunnen we lekker gaan Netflixen. Totdat het regent. En in dat geval, als het tijdens een lekkere regenbui, je denkt ik ga even Netflixen. Nou, dat wordt dan wel Netflix in standaard definitie. Want dan zakt het behoorlijk terug. Dus de verwachtingen zijn op dit moment, eerlijk gezegd, krijg ik heel sterk de indruk dat men heel druk aan het lanceren is. En daarna wel ziet wat men ermee gaat doen.
Ja, ja, nou, dat is soms een manier. Maar dat houdt het dus wel spannend, zal ik maar zeggen.
Ja, als je op dit moment probeert te voorspellen van voor wie is dit. Kijk, je kan bijvoorbeeld. Een van de plannen is om bijna 40.000 satellieten te gaan lanceren. En nou, met 40.000 satellieten kan je de hele wereld toch wel goed bedienen. Maar als je dat uitrekent, dan blijkt dat bijvoorbeeld boven Nederland gemiddeld dan maar 4 of 5 satellieten hangen. En om nou het hele internet van Nederland door 1000 kilo satelliet heen te gaan trekken, dat wordt ook weer een beetje lastig.
Ja.
Dus wat je er nou mee kunt gaan doen uiteindelijk, ik bedoel, het zal bandbreedte brengen op plekken waar nog nooit zoveel bandbreedte is geweest. Maar of het genoeg bandbreedte is om ermee te doen wat je verwacht, dat weten we weer niet.
Ja, goed. Nu het Amerikaanse leger, die gaan het testen. Wat willen ze precies?
Nou, wat ze hebben gedaan, en dat is op zich wel heel erg goed dat ze dat doen. Als je iets probeert te verkopen aan het ministerie van Defensie, dan is dat normaal een project van een paar jaar. En dan willen ze van tevoren precies weten wat het doet en wat het gaat kosten. In dit geval heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie op de proef gezegd van, nou, we gaan met jullie samenwerken voor enkele tientallen miljoenen dollars. Dus het is op satellietschaal is het niet heel erg veel.
Uh-huh.
En gaat men kijken van, joh, wat kunnen we hiermee nou doen? Want je kunt begrijpen, een modern leger maakt ook filmpjes. En heeft radarbeelden die ze graag door willen zetten naar andere delen van de wereld.
Ja.
Er is op dit moment natuurlijk wel heel veel satellietcommunicatie beschikbaar allemaal. Maar er is nog niet zoveel satellietcommunicatie beschikbaar waarmee je vanuit een willekeurige plek op de wereld even een 3D-radarfilmpje kan
maken. Nee, maar aan de andere kant, het leger wil zijn informatie misschien ook wel heel erg geheim houden. En om het dan via een openbare internetprovider te sturen, is misschien een beetje dubieus.
Ja, dat is waar, maar ik kan er wel wat tegenover stellen. Men verwacht dat als er ooit een keer een serieuze oorlog uitbreekt, dat het eerste wat kapot gaat zijn de militaire communicatiesatellieten. Een van de aardige dingen van SpaceX, van hun plan met hun Starlink, is dat ze verwachten dus 40.000 satellieten te lanceren. Nou, kost wel enige moeite om er 40.000 uit de lucht te schieten. Dus dat heeft ook wel weer voordelen.
Oké, dus het geeft een bepaalde robuustheid.
Ja, absoluut. Ja.
Wat is nou precies het gat in de markt? Als ik jou zo hoor, dan is het toch vooral iets voor business to business.
Nou, ik denk dat het gat in de markt meer is dat alle techneuten wisten dat dit kon. Maar iedereen zei, ja, het is heel duur, want lanceren is veel te duur. En we hebben die antennetechnologieën nog niet. En wat men nu feitelijk doet, is eerst hebben ze lanceren goedkoop gemaakt. En daarna zegt men, nou, we gaan al die geavanceerde antennetechnieken nu wel proberen. In de hoop dat er uiteindelijk een businessplan overblijft. Maar Elon Musk heeft zelf ook al gezegd dat alle eerdere bedrijven die dit geprobeerd hebben, zijn allemaal failliet gegaan.
Ja.
Want kijk, dit is heel leuk voor internet en afgelegen gebieden, om maar iets te noemen. Maar een van de grote problemen van afgelegen gebieden is dat er niet zoveel mensen wonen.
Ja, dus er gaat niet renderen.
Nee, dus dat is nogal funest voor je businessplan. Dus het is in alle eerlijkheid vind ik het een fantastische poging om te kijken hoe ver je kan komen met deze technologie, waarmee men terloops wel de hele astronomie sloopt. Want die 40.000 satellieten verknallen iedere poging om vanaf de aarde nog een ster te kunnen zien.
Ja, die leuke treintjes vindt niet iedereen leuk.
Nee,
maar Elon Musk die kan misschien wel zijn eigen bedrijf in gedachten hebben, want alle Tesla's verschepen kilo's en kilo's gigabytes. Per dag dat ze rondrijden. En dat is Tesla's ideaal om zo'n schotel te hebben. Dus misschien doet hij het wel voor zichzelf.
Ja, dat zou kunnen. En in zoverre is er wel speculatie dat SpaceX heeft het lanceren van satellieten nu zo goedkoop en zo makkelijk gemaakt, dat ze eerlijk gezegd hun eigen grote klant zijn geworden. Want als ze die lanceringen van die Starlink-satellieten niet hadden, dan stonden al die raketten droog. Dus in zoverre is het best mogelijk dat het mes inderdaad aan twee kanten snijdt. Dat men zegt van nou, we maken een groot netwerk waarop al onze elektrische auto's aangesloten kunnen worden die we verkopen. En we doen dit eigenlijk ook zodat we onze raketten goed bezig kunnen houden.
Ja. Zakelijk gesproken, wie wordt hier nou eigenlijk de internetprovider? Wordt dat het bedrijf Starlink? Of mogen andere internetproviders daar ook diensten op gaan aanbieden? Hè, zoals in Nederland op sommige netwerken wel of soms juist niet gebeurt?
Nou, dat is nog een heel heet discussiepunt. Inderdaad, het internet zit niet in de ruimte. Het internet zit hier op de grond. Dus dat betekent dat alles wat je door zo'n Starlink-satelliet omlaag krijgt, moet ook eerst omhoog gegaan zijn. En daarvoor zijn wereldwijd enorme hoeveelheden opstraalstations nodig. En ieder van die opstraalstations staan weer in een land. En dat betekent dus bijvoorbeeld als er in Nederland of in België een groot opstraalstation komt te staan voor de Starlink-satellieten, dat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid zegt van nou leuk, u bent een telecommunicatieaanbieder geworden in Nederland. Hier is onze wetgeving en hier zijn onze politievereisten en hier is een afluisterverzoek. Dat wordt nog heel erg lastig en daar is eigenlijk ook niks over bekend op dit moment.
Een mooi juridisch mijnenveld.
Absoluut.
Nou hebben we nog OneWeb. Die hebben ook al nodige satellieten gelanceerd, maar zijn intussen failliet gegaan, hebben intussen wel de Amerikaanse communicatietoezichthouder, de FCC, gevraagd of ze nog een paar meer mogen lanceren. Dat doen ze waarschijnlijk om de marktwaarde te vergroten voordat dat bedrijf wordt doorverkocht, denk ik.
Ja, dat zou kunnen, maar kijk, de FCC is ook niet de enige in de hele wereld die zich hiermee bemoeit. Want er zijn vrij grote stukken van de wereld die niet Amerika zijn. Dus het lijkt inderdaad een manier om toch nog het meeste te maken van wat ze voor elkaar gekregen hebben. Ze claimen ook dat ze binnenkort niet meer failliet zijn. Maar het is ten opzichte van SpaceX. Kijk, SpaceX kan zeggen, joh, wij kunnen goedkoop lanceren, want wij kennen iemand met raketten. Ja. Dat is, OneWeb heeft besloten omgeving van nou, we gaan op de nieuwe satelliet van Europa gaan we lanceren. En dan worden we zelfs de eerste klant. En eerlijk gezegd, hoe je het ook uitrekent, gegeven de kosten van lanceringen op dat soort raketten, kan je je gewoon bijna niet voorstellen dat dat ooit iets gaat worden.
Nee, intussen wil Starlink nog steeds die 40.000 satellieten lanceren. Die nemen daarmee wel een ontzettende hoop publieke ruimte in beslag. Kan dat eigenlijk zomaar?
Ja, nou ja, daar is dus al heel veel discussie over. Vul je niet het hemelruim fysiek op met al die satellieten? Ja. En los maak je ook niet het frequentiedomein? Vul je dat niet? Want, want dat gaat ook op. Nou, de antwoorden daarop zijn van ja, wij gaan met hele nauwe antennebanen gaan we naar beneden stralen, waardoor we andere mensen niet in de weg zitten. En nou, iedereen moet dat nog maar zien. Het is, als ik een kleine voorspelling mag doen, denk ik dat men die 40.000 satellieten helemaal niet gaat lanceren. Maar uiteindelijk na het lanceren van 2.000 satellieten ontdekt dat er daar misschien wel een businessplan voor te vinden is. En in dat geval is er nog wel genoeg ruimte voor andere mensen om ook iets te doen.
Ja, oké. Okay. Dankjewel voor je uitleg. Bert Hubert van Power DNS. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook andere podcasts die ik maak. De Cryptocast, De Technoloog, die gaat over e-sports en Space Cowboys. Wat BNR digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.
BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.